Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van RowanNijboer.nl en vandaag een persoonlijke favoriet. Ik interview namelijk Georg Krijg. Georg is fondsmanager van het Guardian Fund, doet het sinds 2010 en behaalt daarmee uitstekende rendementen. Maar wat ik nog veel fascinerender vind is zijn beleggingsfilosofie, waarin hij participeert als aandeelhouder in de meest succesvolle bedrijven van de toekomst. Bedrijven die onze digitale infrastructuur gaan organiseren in de toekomst. We bespreken bedrijven als Spotify, Shopify, Snowflake en ook op het laatste wat hij bijvoorbeeld denkt van de Bitcoin. Deze aflevering wil je niet missen. Voordat we in het interview duiken, wil ik nog graag de online masterclass van zaterdag 6 maart benadrukken. In één dag leer je een topbelegger worden en de beste aandelen te selecteren. We hebben het bijvoorbeeld over hoe je een robuuste portefeuille opbouwt die crisisproof is, hoe je de belangrijkste financiële kernratio's weet te vinden, hoe je een aandeel waardeert en ook de psychologie bijbeleggen. Een greep van de aspecten die langskomen. Je kan je inschrijven via roannijboer.nl/masterclass. Ja, welkom bij weer een nieuwe podcast. Mijn naam is Rowan en deze is ook op video te zien via YouTube of je kan hem luisteren. En vandaag een hele speciale gast, Georg Krijg, fondsmanager van het Guardian Fund. Een van de misschien wel verborgen parels qua fondsen van Nederland. Doet het fantastisch qua track record en zit hier tegenover mij, althans voor mij zichtbaar op het scherm. Welkom Georg.
Welkom, ja, dank je.
En ik volg je al wat langer. Ik ben gefascineerd door je beleggingsstrategie. Want je belegt eigenlijk in de bedrijven die onze toekomst als mens gaan bepalen. En daar heb jij fascinerende gedachten over. En ik ben op de eerste plaats wel even benieuwd van, hoe is die beleggingsstrategie, hoe zit dat precies? En hoe is dat ook over de tijd ontwikkeld bij je?
Nou, toen ik jong was, op de middelbare school zat, was ik heel geïnspireerd door wat er gebeurde bij Berkshire Hathaway en de filosofie van Warren Buffett en de hele value investing school. En na mijn studie ben ik eigenlijk dat in de praktijk gaan brengen. En toen ik in 2010 mijn eigen fonds oprichtte, ben ik begonnen met eigen familiekapitaal en van bevriende families en eigenlijk heel erg hardcore, fundamenteel te investeren volgens de value investing methodes zoals de community dat eigenlijk interpreteert. Heel veel houvast zoeken in de balansen van bedrijven en cashflow statements. En over jaren zijn mijn ogen steeds meer geopend voor de kracht van eigenlijk de cloud native business modellen. Dus eigenlijk bedrijven die in de cloud runnen. Ik had in mijn studietijd in Utrecht een paar vrienden die echt op de frontier van machine learning werkten. Bijvoorbeeld een jongen die kwam bij DeepMind terecht. Dat is toen door Google overgenomen en was een van de oprichters van OpenAI, een machine learning research lab in Amerika. En dat heeft ertoe geleid dat ik eigenlijk daar wat vriendschappen heb gemaakt en die hebben er weer toe geleid dat ik ook met wat privékapitaal heb deelgenomen in investeringen van eigenlijk studenten die hun eigen machine learning startups beginnen. En van die community heb ik heel veel geleerd over cloud, over software, over machine learning. En eigenlijk vanaf 2015 ben ik steeds meer gaan kijken naar wat zijn nou de beste softwarebedrijven die essentiële software en producten verkopen. En het leuke was eigenlijk dat je die vanuit een fundamenteel value investing perspectief kon benaderen. Bijvoorbeeld een investering die we toen hebben gedaan is bijvoorbeeld in Autodesk. Autodesk heeft software Revit. Revit is essentiële software voor architectenbureaus. En eigenlijk als je een architectenbureau bent, je hebt geen Revit, dan kan je eigenlijk je werk niet doen. En als je keek naar Revit, dan zag je bijna geen churn, super sticky. Autodesk heeft pricing power. En al die recurring revenues en enorme marges zijn eigenlijk ook vanuit een heel fundamenteel investeringsfilosofie heel goed te bestuderen. En we hebben toen Autodesk gekocht op ongeveer 16 keer de free cashflow. Een bedrijf wat 35% per jaar groeit. En dat heeft nog meer de oog geopend voor in die sector meer te investeren. En zo hebben we een paar jaar geleden dan belang in Shopify genomen. En in bijvoorbeeld Sea, wat een van de belangrijkste e-commerce platformen in Zuidoost-Azië is. En nu zijn we eigenlijk helemaal sinds de lockdown. In de lockdown in maart waren we eigenlijk voor 70% geïnvesteerd in bedrijven die essentieel zijn in het digitaliseren van ons privéleven en professionele leven. En toen die aandelen in de eerste helft van maart omlaag kwamen, hebben we eigenlijk onze laatste meer legacy bedrijf verkocht. En zijn we echt all in gegaan in dit gebied. En ik denk dat dat ook voor de komende 10 jaar een waanzinnig interessant veld is om in te investeren. Weet je, 10 jaar geleden was het best wel makkelijk om te zeggen, dit is een techbedrijf en dit niet. Nu is het al heel lastig, hè, of je DHL bent, UPS of een bank of een verzekeringsbedrijf of zelfs een ziekenhuis. In de kern moet je data gedreven zijn om nog eigenlijk mee te doen en competitief te zijn. Dat betekent dat je agile, cloud native software in de kern moet hebben, dat je cybersecurity op orde moet hebben, dat je schaalbaar bent, dat je compute power hebt. En ik denk in 2030 zal elk bedrijf in elke sector, of het nou finance is, of healthcare, of onderwijs, of zal elke nummer 1 of 2 bedrijf in elke sector zal eigenlijk in de kern een techbedrijf zijn. En wat ik nog belangrijker vind dan de technologie die ze gebruiken, is eigenlijk de mindset van het management. Dat echt het management een tech-driven, data-driven mindset heeft. En dus dat is waar onze focus eigenlijk op is. En inderdaad, dat was een hele transitie in de laatste 10 jaar. Van eigenlijk hardcore, een beetje value investing naar waar we nu zijn uitgekomen. Maar dit is eigenlijk het value investing van onze tijd. Als je kijkt naar het track record van Berkshire, van eigenlijk zijn er 5-6 bedrijven die track record grotendeels hebben gemaakt. En ik ben er ook achter gekomen dat veel mensen die wat zij associëren met value investing, namelijk dat ze dat associëren met goedkope bedrijven, dat dat eigenlijk totaal niet is wat zelfs Warren Buffett in zijn leven heeft gedaan. Als je kijkt naar de investeringen in Geico in de jaren 70, was dat een groeibedrijf. Een American Broadcasting Company, maar zelfs Coca-Cola in 1982 met internationale expansie. Dat waren echt groeibedrijven van die tijd. Die zijn vele malen over de kop gegaan binnen Berkshire. En de groeibedrijven van onze tijd zijn de bedrijven die een rol spelen in de sneller digitaliserende wereld. En dat is eigenlijk waar wij een focus op hebben.
En dan ben ik wel heel benieuwd van, je zegt Warren Buffett die investeerde toen eigenlijk ook in hele snelle groeibedrijven die zijn succes hebben bepaald. Toen was de wereld wat overzichtelijker misschien voor de meeste mensen dan nu in deze tijd, waar alles zo snel kan gaan en één bedrijf de wereld kan veroveren, maar het ook echt binnen no time disrupt kan worden. En je noemt al de mindset van het management eigenlijk. Hoe kom je daarachter dat goed zit?
Dat is ik denk dat het belangrijkste is de cultuur. Dat is, wat bedoel ik daarmee? Bijvoorbeeld, wat wij graag zien is dat ieder bedrijf waar we investeren, dat de oprichter, een oprichter aan het roer staat. Dus als CEO of echt in management met zijn totale vermogen geïnvesteerd. En dat ondernemerschap wat er dan afstraalt, vaak als er jonge mensen, jonge teams aan het hoofd staan van die bedrijven, is dat veel van die mensen die zijn al loaded, dus die doen het eigenlijk niet meer voor het geld. Maar die staan 's ochtends op omdat ze missiegedreven zijn, omdat ze eigenlijk iets willen toevoegen aan de wereld of een probleem in de samenleving oplossen. Zo was ik bijvoorbeeld iets meer dan een jaar geleden in São Paulo bij Stone. Dat is een bedrijf wat een beetje, zeg maar, de Adyen / Shopify van Brazilië is. Zij leveren payment oplossingen aan de merchants, de kleine merchants in Brazilië, maar ook steeds meer software die bijvoorbeeld een hamburgerketen nodig heeft voor loyalty of voor accounting en allerlei dingen. En toen ik daar was, was ik gewoon vooral onder de indruk van het enorm ondernemende management. Weet je, de oudste persoon die ik bij dat bedrijf ontmoet heb was volgens mij 35. Het is echt die 3G culture. Heel erg ondernemend. Jonge, hongerige mensen die zeg maar als het goed doen enorm kunnen verdienen. En ook missiegedreven eigenlijk, namelijk merchants in Brazilië die allerlei betalingsoplossingen van de grootbanken die vaak heel slecht werkten. En als er problemen waren, dan werd misschien na 3 uur een keer de telefoon opgenomen. En dus zij zijn heel erg die markt ingegaan om gewoon het beste product voor de klanten te bieden. En nou, zijn heel succesvol nu. Maar dat ondernemerschap, dat zie je bijvoorbeeld bij Stripe. Hè, die broertjes die Stripe runnen. De innovatie die daar vandaan komt en het aanpassingsvermogen is echt wel indrukwekkend. En bijvoorbeeld bij in het geval van Shopify, Toby Lütke en zijn team. Hoe snel zij de business hebben aangepast toen de lockdown kwam. Bijvoorbeeld Shopify Capital opgezet. Namelijk het financieren van werkkapitaal van de hardst groeiende merchants op een platform. Shop Pay. Dus enorme innovatie. Dus wat wij eigenlijk niet zo graag doen is investeren in een bedrijf die door een groep pakken wordt bestuurd. Hè? Dus managers. Maar echt die eigenaren. En ik heb altijd het idee dat de wereld inderdaad, wat je zegt, verandert ongelooflijk snel. En wat je dan nodig hebt is een hele snelle besluitvorming, maar vooral ook een enorm ondernemerschap om in te spelen op een steeds veranderende wereld. En ik heb het gevoel dat als daar echt jonge eigenaren aan het roer staan, dat ze het schip sneller kunnen draaien dan van die meer corporate-achtige structuren.
Ja, dat geloof ik ook sterk in. En in die zin is jouw leeftijd, want je bent 38 jaar, erg indrukwekkend dat je nu al zo'n succesvol fonds hebt. Is dan denk ik ook een voordeel, want de gemiddelde fondsmanager die is achter in de 50 misschien.
Ja, ik weet niet wat de gemiddelde leeftijd is.
Nee, maar jij kan in die zin makkelijker schakelen op dat niveau van en ook vanwege je studie, vrienden en dergelijke die je nog hebt en die in die sector machine learning en dergelijke aan het werk zijn.
Ja, ik denk dat veel mensen die hun imago hadden opgehangen, zeg maar, aan de value investing filosofie, dat die wel achterkomen nu dat ze misschien meer moeten leren over cloud-native bedrijven en software. En weet je, het is niet zo makkelijk om dat nog te doen, denk ik, als je 60 bent. Dus zo grappig. Ik weet niet of je dat memo van Howard Marks hebt gelezen, het laatste, waar hij eigenlijk schrijft over het gesprek met zijn zoon, Mark.
Ja.
En het was een beetje een eye-opener voor Howard, dat eigenlijk, eerst schreef hij altijd dat het waarschijnlijk allemaal te duur is en zo. Maar dat hij er nu eigenlijk achter komt dat misschien helemaal niet klopt. En dat heel veel van die bedrijven eigenlijk misschien best wel aantrekkelijke waarderingen hebben. Ik weet niet of je dat boek van Frank Slootman over Snowflake hebt gelezen. Maar het is interessant om te zien dat sommige bedrijven waarvan consensus zegt dat ze enorm duur zijn. Als je er echt goed naar gaat kijken, zijn dat waarschijnlijk de beste investment opportunities recht voor je ogen op het moment. Omdat de runway van groei voor veel van deze bedrijven zo gigantisch is. En ik denk, je had het net over dat het misschien meer overzichtelijk was in de jaren 70 of 80. En wat je natuurlijk meer had toen is lineaire groei. Hè? Warren Buffett heeft vaak in zijn leven gezegd dat Berkshire nooit deelneemt in IPO's. En dat begrijp ik misschien ook. Hè? Want als je bij een IPO betaal je natuurlijk altijd wel een redelijke prijs. Hè? Dus laten we zeggen fair of wat aan de hoge kant. En als je dat betaalt voor vervolgens lineaire groei, dan kan het, ook al koop je een goed bedrijf, misschien een middelmatige of een slechte investering zijn. Maar de wereld is zo veranderd dat we op het moment heel veel bedrijven zien die echt exponentieel groeien. En heel veel bedrijven die uit VC-handen komen, die naar de markt gaan, die beginnen echt pas. Weet je? Die zijn net cashflow positief geworden en die hebben een enorme runway als public bedrijven voor zich. En als je kijkt naar zeg maar, de great businesses in het verleden, maar ook nu, en dan heb ik het niet alleen over tech, maar ook als je kijkt naar Starbucks of Domino's Pizza, dat soort bedrijven, die genereren eigenlijk de bulk van hun lifetime value gemeten in absolute euro's of dollars na de IPO. Hè? Gaan ze vaak nog keer 10 of keer 20 of keer 30 over tijd. En Dus er is altijd een idee dat de grote returns dat je die moet hebben, early stage of als venture bedrijf. Maar ik denk eigenlijk in deze wereld dat de superieure positie bijna is als equity investor in public bedrijven, als je lang durft te blijven zitten en dat je die bedrijven echt lang bezit. En de returns kunnen spectaculair zijn. En ik denk dat dat het verschil is tussen nu in de jaren 70 en 80. Toen had je natuurlijk ook echt groeibedrijven. Alleen de groei is, denk ik, bedrijven zijn schaalbaarder nu. En een goed voorbeeld is de grootste bedrijven van de wereld. Hè. Wie had gedacht 5 jaar geleden dat wij nu een handvol of 6, 7 bedrijven in de wereld hebben die market caps hebben tussen $1 trillion en $2 trillion. Die geen reverse to the mean laten zien qua topline groei. Waarschijnlijk heb je de cijfers gezien van Amazon en Microsoft vorige week. Ongelooflijke groei. Ik bedoel, Azure, de cloud business van Microsoft, groeit 50% per jaar. Amazon, de cloud van Amazon zit op een 40 miljard revenue runway per jaar. Groeit 35-40% per jaar. Hè. Alleen dat onderdeel van Amazon is al 800 miljard waarde of zo. Dus als hetzelfde is bij Alibaba en Tencent. En dus het is ongelooflijk dat we de grootste bedrijven in de wereld harder groeien dan de meeste small caps hier die we vinden in Europa. En die enorme groei, geen reverse to the mean, enorme marges. En ook nog, weet je, Satya Nadella, Microsoft CEO, zei dat iets van 20% van de workloads pas gemigreerd zijn naar de cloud. Hè? Dus 80% te gaan, plus dat groeit nog. Dus dit is een van de grootste golven, zeg maar, die ik kan bedenken in de geschiedenis van finance en van de wereld, is de migratie naar cloud en alles wat daarmee gepaard gaat. En dat zie je terug in de groei van de grootste bedrijven van deze wereld. En waar wij 5 jaar geleden dachten, jeetje, $1 trillion marktwaarde, dat is wel heel, heel veel. Gaan we nu al wennen aan $1 trillion market caps en zijn we waarschijnlijk in 2030 omringd door verschillende bedrijven die misschien een $10 trillion plus market cap hebben. En als je dan kijkt naar hele mooie bedrijven die bijvoorbeeld uit VC-handen komen en een listing doen en waar je in kan deelnemen, die market cap zeg maar tussen de 10 miljard en 80 miljard hebben, dat is eigenlijk bijna in Amerika in dit gebied, hè, van software, is dat eigenlijk mid-cap op het moment. Hè? Dus als je vroeger vond een 30, 40 miljard market cap, vonden we al heel wat. Dat is nu een beetje mid-cap. Daar begint het zo'n beetje. Als je de nummer 1 bent in wat je doet en je groeit 80% per jaar en je financiert die groei met organische cashflows. Hè, wat wil zeggen, je bent niet meer afhankelijk van de kapitaalmarkt om je te financieren.
Ja.
Ja, dan heb je enorme groei voor je. Dus het leuke is om uit te vogelen, oké, kan deze 20 miljard market cap, kan dat een 200 miljard market cap worden, omdat we begrijpen wat het bedrijf doet, maar ook omdat we heel veel respect hebben voor het management.
Ja, en dan, dat is dus een multibagger. Dat boek over multibaggers, die heb jij ongetwijfeld gelezen. Ken je dat boek?
Ja, welk boek is het?
Ik weet de naam van de schrijver niet, maar ik weet het niet, maar het heet multibaggers.
Oké.
Het heet 100 baggers trouwens.
Ah ja, heb ik nog niet gelezen.
Ja, maar dat doet me gelijk aan denken wat je vertelt. Dus je denkt heel erg filosofisch na over, ja, je hebt een market cap van 20 miljard. Dat lijkt misschien op basis van de huidige waarderingsmethode en zeker op basis van old school value investing methode, lijkt dat hartstikke duur, omdat er bijvoorbeeld geen winst wordt gemaakt. Ook als je kijkt naar een omzetkoersverhouding, dan lijkt dat misschien ook duur, zeker als je dat vergelijkt met traditionele bedrijven. Maar jij zegt eigenlijk, ja, als je wat verder vooruit denkt, dan gaan dat soort bedrijven de wereld domineren en dan is dat eigenlijk een koopje.
Ja, kijk, op ieder moment in de laatste 50 jaar waren er een groep bedrijven die waarschijnlijk overgewaardeerd waren en tegelijkertijd bedrijven die ondergewaardeerd zijn en de bulk is waarschijnlijk, laten we zeggen, min of meer oké gewaardeerd. Vandaag is dat denk ik ook zo, dat is altijd zo en in 2030 is dat ook zo. Dus ook vandaag zullen er waarschijnlijk bedrijven zijn die jij en ik enorm onder de indruk zijn van wat ze doen. Maar we kunnen niet per se zeggen van, goh, de waardering is oké. Misschien zijn ze duur, misschien zijn ze oké gewaardeerd. Dus, maar er zijn ook altijd bedrijven die, misschien waarvan consensus vindt dat ze duur zijn op basis van traditionele US GAAP of IFRS accounting winsten. Maar als je er echt goed naar kijkt en je normaliseert die P&L's en je kijkt naar een soort oceaan van operational cashflows die gegenereerd worden, die vervolgens terug worden geïnvesteerd in de business tegen 40% plus return on invested capital, dan bedrijven die dagelijks zeg maar een competitive advantage vergroten, dan zijn dat enorm mooie bedrijven. Een duidelijk voorbeeld voor mij op dit moment is Shopify. Het is makkelijk om naar een koers te wijzen en zeggen van, goh, waarom is die koers zo omhoog? Het zal wel duur zijn. Maar als je bedenkt dat Shopify de speler in commerce is geworden, e-commerce, dat I, die E, die is eigenlijk helemaal niet meer van toepassing. Hè? Het gaat om commerce en alle commerce, iedereen die een commerce strategie heeft van een winkel tot iemand die thuis iets zit te maken en het online verkoopt, heeft eigenlijk een digital first strategie. Hè? Vroeger had je een winkel en misschien ook een website, nu heb je een website en misschien ook een winkel, dus dat is helemaal op zijn kop. Dan is dit een van de meest geweldige platformen geworden naast Amazon. Hè, waar Amazon heel groot is voor meer generic producten en third-party sellers die eigenlijk niet echt een invloed kunnen uitoefenen op een directe relatie met de consument. Of en als jij op Amazon wat verkoopt, dan is het lastig dat jij je eigen merk eigenlijk controleert. Hè, want het wordt in een Amazon-box wordt het geleverd. En maar Shopify is zo relevant geworden eigenlijk in dat gebied, dat ik denk dat het een multiple waard is in 2025. Dus er is nog enorme groei te gaan.
Mooi. En denk jij ook, want je noemde die grote 6-7 techbedrijven die er nu zijn qua market cap. Denk jij ook dat die over 10-20 jaar misschien door een Shopify, misschien door andere spelers ook weer kleine jongens worden?
Je bedoelt dat ze minder relevant worden door concurrentie van anderen?
Ja, dat die grote big tech bedrijven eigenlijk gedisrupt worden.
Ja, uiteindelijk natuurlijk wordt ieder bedrijf een keer verliest zijn nummer 1 positie. Ik denk de grote verrassing eigenlijk al de laatste 10 jaar is hoe lang bedrijven als Alphabet en Amazon en Facebook blijven groeien en dominant zijn. Maar je ziet natuurlijk ook de grote concurrentie van elk grote techbedrijf is vaak een onderdeel van een ander bedrijf. Bijvoorbeeld de grote concurrentie van, laten we zeggen, Google is niet Bing. Ja, wat ook wat is het 25% marktaandeel in search heeft, maar de grote concurrent van Google is Amazon Web Services en Azure. En de concurrent van Amazon is misschien Shopify, die eigenlijk groeit door helemaal niet te concurreren met Amazon direct. Namelijk een heel ander businessmodel. Want Shopify is een soort white label achter de schermen softwareplatform voor merchants, wat we eigenlijk helemaal niet zien, maar die het je mogelijk maakt om volledig je direct-to-consumer relatie te hebben met je klant en je merk te controleren. Dus het is interessant om te zien hoe steeds onderdelen van die grote bedrijven concurreren met nieuwe bedrijven. Snowflake komt op, wat een van de meest relevante spelers is in cloud, omdat ze ook cloud-neutral zijn. Dus je kan eigenlijk je data stoppen in de Snowflake Data Lake en dat opereert. En Snowflake opereert op de 3 grote cloud spelers: Google, Microsoft en Amazon. Maar ja, je hebt gelijk. Kijk, uiteindelijk zullen die bedrijven worden ingehaald door bedrijven die misschien nog relevanter zijn. En vaak zie je dat in de geschiedenis als het medium verandert. Hè? De grote spelers op mobiele telefoons waren niet de grote spelers op de PC. En de grote spelers, laten we zeggen, er komt een tijdperk voor VC of AR, dus virtual reality. Dan is waarschijnlijk de dominante spelers en de dominante software operating platformen in dat medium is waarschijnlijk niet Android en niet iOS. Dus vaak elke transitie in de geschiedenis van medium zie je een nieuwe groep eigenlijk die eigenlijk dedicated voor dat medium producten heeft gebouwd die dominant worden. Dus ja, dat is iets wat je als investeerder natuurlijk altijd in de gaten wil houden. Van, En aan de andere kant, Microsoft bijvoorbeeld nu, is ook als je een hele traditionele value investor bent en je belegt normaal gesproken bijvoorbeeld in Colgate of Nestlé en dat soort bedrijven. Als je kijkt naar de free cashflows die Microsoft genereert, hè, het is niet normaal. Het komt cash uit alle hoeken en gaten en daar kan je hele normale multiple op stoppen. En dan heb je eigenlijk een hele defensieve investering met een enorme earnings yield en een hele gediverseerde productportfolio van de cloud tot LinkedIn tot Office 365. Dus ja, ik denk dat die bedrijven nog wel de komende 5 jaar heel relevant zijn.
Hoe zie jij dat regulatierisico bij dat soort bedrijven, bij Microsoft, Amazon?
Ken je die presentaties van Ben Evans? Die laatste was leuk hoe hij zei van we reguleren geen auto's, hè? We don't regulate cars, maar allerlei onderdelen van auto's, bijvoorbeeld hoe hard je mag rijden, emissies, airbags, waar je mag parkeren en al die dingen. En ik denk dat we ook in het internet, hè, het internet zal niet gereguleerd worden, maar allerlei onderdelen van het internet, zoals data en privacy en allerlei onderdelen. Dus en ik denk dat, dat antitrust altijd zal blijven. En ik denk dat het alleen maar toeneemt, omdat, kijk, als je uitzoomt en kijkt wat er gebeurt in de wereld, is het eigenlijk dat machine learning begint een impact te hebben. Sneller dan de meeste mensen denken. Dus er was heel lang was de wereld best wel sceptisch en kon machine learning best wel goede resultaten laten zien op hele specifieke, simpele taakjes. Maar het wordt steeds wel beter. Hè? Bijvoorbeeld AlphaFold, waar DeepMind het protein folding probleem heeft opgelost. Hè? Hoe op basis van een 2D tekening van een protein, hoe ziet die in 3D uit? En dat waren hele grote problemen eigenlijk die heel relevant zijn voor een heleboel ontwikkeling van medicijnen. En nou ja, dat heeft een algoritme eigenlijk gekraakt. En zo zien we steeds nieuwe doorbraken eigenlijk. En als we de denkoefening zouden doen samen en we denken van oké, wat is het meest waardevolle bedrijf in 2050? Hè? Dan zal, denk ik, is dat een bedrijf wat ongeveer uitziet als een soort netwerk van algoritmen die worden gemonitord door software met een soort van governance van mensen eromheen die moeten proberen te zorgen dat dat allemaal, dat de ethiek is en dat de governance klopt en dat de algoritmes niet zeg maar uit de bocht vliegen en op zichzelf dingen gaan doen. Maar moet je voorstellen dat we zien nu elk jaar zien we of elke dag zien we verbetering in computing power en het wordt steeds beter en steeds goedkoper. En die netwerken van algoritmes die zullen steeds meer toegang krijgen tot eigenlijk unlimited computing power. Die dat soort bedrijven kunnen in real time, in elke nanoseconde, alles optimaliseren. Jouw preferences van alle pixels, de supply keten. Dat moeten bedrijven zijn die de grootste market caps worden van de komende laten we zeggen, jaren. En die printen waarschijnlijk geld, omdat die alles optimaliseren. Alles is data gedreven, alles is cloud native. Alle software wordt in real time geüpdate en verbeterd. Dus als je dan denkt over antitrust zaken, dat worden waarschijnlijk de grootste antitrust zaken van de 2050 of 60. Maar als je terugdenkt van ja, hoe zou zo'n onderneming eruit zien in 2040? En hoe zou zo'n onderneming eruit zien in 2030? En zijn er vandaag al bedrijven die eigenlijk een beetje op het pad die kant op gaan? Dan is natuurlijk, dan kan je er wel een paar al eigenlijk aanwijzen in de wereld die eigenlijk qua architectuur al wel wat karakteristieken hebben van dat. Bijvoorbeeld Google is er natuurlijk één van. Hè? Alphabet is eigenlijk al een groot web van algoritmes waar allerlei teams aan onderdelen werken. Maar er is eigenlijk, zelfs de oprichters en de topmens hebben niet meer helemaal een totaal overzicht van alles. En die self-learning machines, ik kan me voorstellen dat dat hele dominante bedrijfsmodellen worden. Dus dat was een lang antwoord op je vraag over regulation. Ik denk dat regulation altijd een groot thema blijft. Zeker in die wereld waarin software een belangrijke rol gaat spelen.
Ja. Is dat ook een reden waarom je in die zin voornamelijk in de wat kleinere qua market cap bedrijven belegt en niet echt die focus op de grootte hebt?
Ja, ik denk dat het qua investeringen ook nog interessanter is om te kijken naar bedrijven die, zeg maar, laten we zeggen, vanaf 5 miljard tot 90 miljard marktwaardes hebben. Ook omdat die wel kunnen profiteren van misschien dat zij het marktaandeel winnen van de grote, zeg maar, big tech bedrijven. Een voorbeeld bijvoorbeeld, zou je kunnen zeggen, is digitale advertenties. Hè. Dat is natuurlijk de Google en Amazon en Facebook zijn natuurlijk hele grote marktaandelen hebben ze in dat gebied. Maar je ziet eigenlijk ook wel dat er nieuwe bedrijven ontstaan die steeds groter worden in digitale advertenties. Roku, hè, wat de dominante operating platform voor televisies in Amerika wordt, voor streaming content. Maar bijvoorbeeld een voorbeeld is ook Spotify. Spotify kan op basis van waar je naar luistert, welke podcasts, maar ook wat voor muziek je luistert, steeds beter bepalen wat je interessant vindt en ook wel hoe je voelt. En steeds beter eigenlijk targeted advertenties plaatsen. Dus bijvoorbeeld Spotify. Daniel Ek, de oprichter, zei al, die zien een 18 of 20 miljard revenue opportunity in advertenties. Dus kleine spelers zullen ook misschien een stukje van die taart gaan meeeten van de hele grote spelers. Maar een hoofdzaak waarom we, denk ik, in bedrijven binnen investeren die, zeg maar, nog wat kleiner zijn, is ook omdat de groei misschien nog wel spectaculairder kan zijn dan de grote bedrijven.
Ja. Oké, daar heb ik ook een persoonlijke vraag over Spotify. Ik ben het afgelopen half jaar dat aan het bestuderen. Ik lees er een boek over. Ik had van tevoren twee grote risico's. Eentje is van de macht van de platenmaatschappijen. Nou denk ik dat risico meevalt, dat die macht naar Spotify verschuift. Maar één risico is nog, en daar hebben we het eigenlijk ook over gehad, wat nog steeds bij mij speelt, is wat als een Amazon Music, een Apple Music muziek op grote schaal gaan subsidiëren?
Ja.
Hoe ga je met zoiets om? Ja. Met zo'n onzekere factor?
Eigenlijk doet YouTube en Amazon Prime en Apple, die doen dat eigenlijk al jaren. Ja. In ieder geval Apple al jaren en Amazon probeert het te bundelen en YouTube probeert ook eigenlijk een marktaandeel te winnen in muziek. Maar desondanks zie je eigenlijk dat Spotify enorm groeit. Ik denk dat het ook te maken kan hebben met een focus. Ik denk dat Tim Cook, als hij 's ochtends uit bed stapt, niet denkt van goh, ik ga Spotify eens even crashen. Ik denk dat die man grotere dingen aan zijn hoofd heeft. En dat zijn echt enorme bedrijven waarin muziek eigenlijk meer iets in de periferie is. Hè? Dus ook als jij een software engineer bent bij bijvoorbeeld Alphabet, dan wil jij het liefst werken in de kern van de business die het meest sexy is, waar het meest geld wordt verdiend, waar de mensen gepromoot worden naar de beste banen binnen het bedrijf. En je wil eigenlijk niet het team ergens aan de rand zijn die ook een beetje wat met muziek aan het doen is. Terwijl de engineers die bij Spotify werken, dat is hun business. En Daniel Ek, die stapt 's ochtends wel uit bed. En die denkt, ik ga Apple's even een lesje leren. Dus de focus is enorm. En eigenlijk, als je kijkt de laatste jaren op heel veel gebieden, was altijd de vraag, ja, maar hoe kan dat bedrijf nou concurreren met Google? Of hoe kan dat nou concurreren met Apple? Want ze hebben zoveel miljarden cash op de balans. Maar het feit dat je een heel groot techbedrijf bent met een triljoen dollar market cap en 100 miljard cash op de balans, wil niet zeggen vaak dat je zomaar het beste kan zijn in iets. Hè? Bijvoorbeeld Android probeert al jaren het operating systeem van streaming televisie te worden. Nou, die verliezen ze tegen Roku op het moment, omdat die gewoon daar focus op hebben. En ik denk focus en het feit, focus zorgt er ook voor dat plus ondernemerschap, in het geval van Daniel Ek, dat ze heel snel zijn en enorme focus hebben. Dus dat is een onderdeel, denk ik, waarom Spotify eigenlijk al een aantal jaren prima lijkt te kunnen concurreren met de andere spelers.
En daar komt ook weer samen waar we het aan het begin over hadden, het mindset van management en hoe belangrijk cultuur is om bedrijf is. Jij denkt dat bij een bedrijf als Spotify de cultuur heel anders is dan bij een Amazon Music divisie?
Dat kan ik niet zo beoordelen. Ik denk dat bij Spotify de cultuur heel gezond is. Ik heb echt wel respect voor Daniel Ek. Hij is heel missiegedreven. Hij is eigenlijk al binnen. Hij zou het bedrijf kunnen verkopen. Ik denk dat hij dat niet wil. Wat hij ziet is eigenlijk een enorme opportunity om een geweldig en heel dominant, heel erg engaging platform in audio te worden. En de audiomarkt is nog veel groter dan video. Omdat we kunnen naar audio luisteren in de auto en tijdens het hardlopen en tijdens het koken. Terwijl video moet je echt stil zitten of in ieder geval met twee ogen naar kijken. En audio is zoveel meer dan alleen maar muziek. Hè. Het is ook inderdaad steeds meer podcast en het is heel erg educatief. En gisteren luister ik die Joe Rogan podcast met Elon Musk. En weet je, als je dan je Spotify, je telefoon draait naar landschap, dan zie je de video, dan kan je ze zien spreken. Dus er is een enorme opportunity nog om het luisteren naar muziek, om het sociaal te maken. En ook om heel veel value te bieden aan artiesten. Nog met Spotify for Artists. Heel veel data leveren aan artiesten. Bijvoorbeeld mijn zusje is celliste. En als die dan een cd opneemt bij, laten we zeggen, Universal. En vraagt van, goh, waar zitten eigenlijk mijn dagelijkse luisters? En dan, ja, die hebben geen idee. Dat zijn een beetje de gatekeepers van de 20e eeuw. Die geen enkele data hebben. Terwijl, als jij een bandje bent en je hebt en heel veel bandjes in de wereld, hè, die waar ze optreden, daar verdienen ze het geld niet zozeer met de opnames. Maar Spotify kan jou laten zien waar jouw luisteraars wonen. En dat je bijvoorbeeld 90.000 dagelijkse luisteraars hebt in Sao Paulo, wat je niet wist. En dat als je een tournee gaat plannen, en waar ga je die plannen? En dat je misschien naar India gaat en naar Zuid-Amerika en allemaal gebieden waar je nooit eerder was. En dus de manier waarop we op Twitter mensen kunnen volgen, op Instagram, die kant gaat Spotify ook op. Weet je? Justin Bieber die stapt uit zijn bed 's ochtends en pakt zijn gitaar en die neemt iets op en die deelt het met zijn fans en concertkaarten. En dus audio is zoveel groter nog dan wij ons nu kunnen voorstellen. En dat is een enorme markt. En de 60 of wat is het, 65 miljard market cap van Spotify is een soort van een optie op wat het allemaal zou kunnen worden. Dus,
ja, en ik ben het helemaal met je eens. Ik kan me voorstellen dat heel veel luisteraars nu denken naar jouw fascinerende verhaal. Ik ga aandelen Spotify kopen. Maar er zullen bij elk bedrijf wat nu zijn ze natuurlijk dominant, maar ze moeten nog veel dominanter worden om jouw thesis uit te laten komen. Daar zit onzekerheid. Hoe ga je daarmee om?
Ja, die onzekerheid is er bijvoorbeeld in het geval van Spotify al best wel gereflecteerd in de prijs. Hè? Bijvoorbeeld bedrijven zoals Snowflake of Shopify, daar is op zich consensus al best wel positief over wat je ook gereflecteerd ziet in de prijs van onderneming. In het geval van Spotify is eigenlijk is dat nog niet aan de orde. Dus als je zegt de analisten of de sell side of mensen zijn nog redelijk sceptisch, want ze kijken nog naar het bedrijf en ze zien nog dat er heel veel geld van wat ze verdienen eigenlijk meteen weer uitgaat naar de platenmaatschappij. Hè? Dus de marges zijn nog relatief laag. Dat is een beetje terugkijken eigenlijk. Want als je kijkt naar hoe dominant Spotify wordt, is eigenlijk dat ze... De game changer is dat ze original content zijn gaan produceren. Dus en Joe Rogan en Michelle Obama en Prince Harry en Kim Kardashian. En dat trekt mensen naar Spotify. En die engagement en is heel waardevol ook voor advertenties. Maar die zorgt er vooral voor dat Spotify operational leverage kan krijgen. Dus dat eigenlijk steeds meer inkomsten van de toekomst niet meer in de pool moeten komen die zomaar worden gedeeld met de platenmaatschappijen, wat eigenlijk een soort legacy deal is. Hè? Want stel ik wil betalen voor jouw podcast, Want ik vind het educatief. En die euro die ik bijvoorbeeld per maand zou betalen aan Spotify, voor bijvoorbeeld toegang tot podcast, of in de toekomst voor iets educatiefs, die euro of dollar die zou los moeten staan van de pool van royalties eigenlijk. Want daar hebben de platenmaatschappijen niets mee te maken. Dus daar, kijk, Netflix, waarom is Netflix zo'n mooie business? Omdat die een fixed kostbasis hebben. Dus zij kunnen bijvoorbeeld 100 miljoen investeren in een serie. En dat is eigenlijk per gebruiker is dat heel goedkoop. Dan hebben ze enorme schaal. En ze hebben ook afgelopen kwartaal laten zien dat ze enorme operational leverage hebben. Terwijl iedereen dacht, ja, ze zijn niet winstgevend. Opeens maken ze een enorme free cashflow. Dus waar Netflix een enorme operational leverage heeft, dat wil zeggen dat je eigenlijk heel winstgevend bent. Dus dat je je toplijn kan laten groeien zonder dat je kosten meegroeien. Die situatie heeft Spotify nog niet. Want als de omzet van Spotify groeit, gaan de kosten ook omhoog. Dat heeft te maken met eigenlijk de legacy contracten. De game changer voor Spotify zal zijn als zij meer bewegen naar het businessmodel van Netflix. Namelijk dat de kostbasis fixed wordt. In plaats van dat die meegroeit met de revenues. En dat is iets gezien de situatie die ze nu al hebben bereikt. Wat in mijn ogen iets is wat Daniel Ek binnen redelijk snelle tijd gaat ze voor zorgen. En dan het leuke is dat de huidige waardering van Spotify eigenlijk nog het minder sexy scenario inprijst. Maar ik denk dat de markt enorm verbaasd kan zijn over hoe hard de winstgevendheid zal gaan groeien als de operational leverage van het businessmodel verandert. Dat is puur mijn. En dan praten we ergens tussen nu en 2023 of 2025. Dus dat is ook een beetje onze investeringsfilosofie. Dus wij zijn niet zo geïnteresseerd wat volgend kwartaal gebeurt of dit jaar. Wij zijn heel erg geïnteresseerd, ook als we met mensen en insiders spreken bij het bedrijf. Oké, waar is dit bedrijf in 2025? En is dit bedrijf in 2025 een multiple waard? En als we dan denken, ja, dat is zeer waarschijnlijk zo. Dat zijn zeg maar de bedrijven waar we eigen positie in willen hebben.
Ja, dus dat onderscheidt jou als fondsmanager en jullie fonds waarschijnlijk ook van het merendeel van de beleggers. Die nog erg gericht zijn op wat gaat er dit of volgend jaar gebeuren.
Ja, exact. We zijn niet zo geïnteresseerd wat er nu gebeurt. We zijn wel heel geïnteresseerd als de beurzen heel hard dalen, zoals afgelopen maart. Als dat gebeurt, dan zijn we best wel agressief aan het inkopen. Hè. Proberen we de belangen in bedrijven die we hebben en bedrijven die we goed kennen uit te breiden. Zo hebben we dat gedaan in maart. Maar los daarvan inderdaad hebben we echt een visie, waar is zo'n onderneming in 2023 of 2025. En dan denk ik wat, je spreekt over wat ons zou onderscheiden. Een van de allermoeilijkste dingen voor investeerders in publieke bedrijven, dat wil zeggen beursgenoteerde bedrijven, waar je eigenlijk elke seconde een quote hebt en kan je kopen of verkopen. Het allermoeilijkste vind ik, en dat zie ik bij alle bedrijven en was ook mijn grootste fout in de laatste 10 jaar, is het verkopen van je beste bedrijven. Want wat heel moeilijk is, als je een bedrijf koopt, en het is een heel mooi bedrijf, en de koers verdubbelt in een jaar, en dan verdubbelt het nog een keer, en dan ben je heel erg geneigd om een stuk van de winst te pakken, of een stuk te verkopen. En het laten lopen van je winnaars, heel lang, is heel erg belangrijk. Dus de beste VC's in Amerika, die hebben natuurlijk in hun portfolio een aantal verliezers. Die worden niks en ze hebben een aantal winnaars. En die winnaars hebben vaak een enorme impact op de portfolio, omdat het privébedrijven zijn. Dus die VC's kunnen die niet verkopen. Dus sommige van die belangen die worden 10, 20 of 100 keer zoveel waard in die venture capital fondsen. En dat noemen ze eigenlijk een fund performer. Eén positie die wordt eigenlijk zo groot als het hele fonds was, of groter. En precies dat kan je doen op de beurs. Zeker als je een focus hebt op zeg maar de cloud native, meest schaalbare bedrijven van de wereld. Alleen het allermoeilijkste is het niet verkopen. En ik heb ontzettend respect voor de mensen die dat kunnen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld extreme voorbeelden, Naspers, die hebben ooit 32 miljoen geïnvesteerd in Tencent.
Zo.
Nou, daar kan je achteraf over zeggen, goh, dat was vast ook wel deels geluk of via een of andere introductie. Nou, dat zal allemaal wel. Maar het feit dat zij nadat Tencent verdubbelde, nog een keer verdubbelde, nog een keer verdubbelde, nog een keer verdubbelde. Gewoon allemaal, hè, dat Naspers management rondom die tafel zat en zei, nee, we verkopen niet, verkopen niet, verkopen niet. En nu is het 300 miljard waard, het belang. Dat is enorm mooi om te zien. En ik bedoel, het is interessant te zien hoe weinig miljardairs er zijn gemaakt in de slipstream van Jeff Bezos en Bill Gates en de grootste market caps van de wereld. Er zijn heel weinig instituten of institutionele investeerders die ook, zeg maar, een home run hebben gemaakt door gewoon heel lang eigenaar van die bedrijven te zijn. De meeste investeerders in Amazon van, laat ik maar zeggen, 2002 of 2005 hadden al lang verkocht. Hè. En zelfs omdat die beste bedrijven in de wereld zoals Amazon, die zijn niet makkelijk om te hebben. Want vaak zijn die bedrijven volgens consensus te duur. Als je googelt Amazon over valued op Google, dan krijg je alle persberichten en CNBC en meningen van alle analisten en Goldman Sachs en van 2010 tot en met 2020 dat it's one of the most overvalued stocks en het is en short reports erover dat het moet halveren het aandeel van Amazon en dus moet je voorstellen dat je aandeelhouder was in dat bedrijf en elke keer weer lees je hoe overgewaardeerd het bedrijf is en dat het geen winst maakt en al die dingen. Dus hoeveel mensen hebben de ballen gehad om te blijven zitten op Amazon aandelen al die tijd? En dat is een les. Dat is iets wat iedere investeerder zich moet realiseren. En zeker in de komende 10 jaar, want in de komende 10 jaar gaan er bedrijven ontstaan die sneller groot worden dan ooit tevoren. We gaan onze eerste teenager biljonair gaan we meemaken. Die binnenkort waarschijnlijk ontstaat doordat hij software schrijft die iedereen, hè, die code wil iedereen hebben en opeens is die miljardair. Als je terugkijkt op 2010 en je opent je iPhone en je kijkt al je apps en belangrijke bedrijven van Instagram tot Spotify en wat je ook allemaal gebruikt, heel veel van die super bedrijven die we eigenlijk belangrijk zijn in ons dagelijks leven, die waren in 2010 privé teams nog of hele kleine market caps. En, ja. En of nog niet eens opgericht. Hè? Ik bedoel, Snowflake is opgericht in 2012 en heeft nu een marktwaarde van meer dan 80 miljard. En moet je voorstellen in de komende 10 jaar, als wij in 2030 terugkijken op 2021, op dit gesprek. In 2030 zullen wij omringd zijn door een aantal bedrijven die misschien een triljoen plus marktwaarde hebben, die nu nog kleine private bedrijven zijn of net op de beurs gekomen zijn of zelfs volgend jaar worden opgericht. Dus de schaalbaarheid van dit soort bedrijven met een architectuur in de cloud is enorm toegenomen. En als je wil participeren in het succes van een aantal van die bedrijven en je hebt het geluk dat je een bedrijf vindt dat je denkt te begrijpen en je koopt de aandelen, een van de belangrijkste dingen is, zolang het een winnaar is en zolang je denkt het bedrijf is morgen relevanter dan vandaag, probeer niet te verkopen.
Ja. Ja, prachtig. Ik besteed in mijn aandacht veel aan dat beleggen ook vooral een psychologisch spel is. En dit is denk ik bij uitstek iets wat psychologisch en wat je mindset moet zitten. Is dat dan je concrete tip als iemand een potentiële multibagger dan heeft? Dan niet kijken naar de waardering, niet kijken naar allerlei iedereen die erover schrijft, maar gewoon blind je afvragen, gaat dit bedrijf de toekomst domineren? Wordt het nog machtiger en groter? En dan gewoon houden?
Ja, ik denk dat je, kijk, je kan niet zeggen van koop een bedrijf at any price. Hè? Ik bedoel, de prijs die je betaalt voor een bedrijf is altijd belangrijk. Maar ik ben van mening dat als je te maken hebt met een ongelooflijk bedrijf, dat de kans dat de markt daar nu een waardering op heeft gezet die zo belachelijk is. Dat je geen geld verdient in de komende 3 of 5 jaar is waarschijnlijk onwaarschijnlijk. Zelfs, kijk naar bijvoorbeeld Adyen. Hè? De meeste van jouw luisteraars hier bij de podcast kennen Adyen. Adyen, vanaf de dag dat het naar de beurs ging, dacht iedereen, hoe kan dat nou, die waardering? Hè? Is het niet duur? Maar Adyen, die hoort zo'n waardering te hebben, omdat het gewoon een relevant bedrijf is die een waardepropositie heeft voor klanten die bijna een no-brainer is. Hè? En in het geval van Snowflake is het precies hetzelfde. Dus ik denk, kijk, als je een bedrijf vindt waarvan je afvraagt, zou ik comfortabel zijn als een significant gedeelte van mijn net worth, van mijn vermogen, geïnvesteerd is in dit bedrijf voor de komende 5 jaar... en ik mag er niet aan zitten. Stel, het bedrijf zou niet beursgenoteerd zijn. Het zou een privébedrijf zijn. En ik kan er 5 jaar niet uit. Zou ik me daarbij comfortabel voelen? En als het antwoord ja is, dan moet je het bedrijf hebben. Als het antwoord nee is, dan moet je er niet in investeren. Dus je wil nooit investeren in een bedrijf waarin je een ritje maakt. Je wil altijd investeren in bedrijven. Stel, het zou jouw familiebedrijf zijn. Hè? Stel, Stone of Shopify of Stripe of 23andMe of Snowflake. Stel, het zou je familiebedrijf zijn. Zou je trots zijn dat je familiebedrijf is? En als het antwoord ja is, dan verkoop je niet. Want je verkoopt ook niet je familiebedrijf omdat iemand vindt dat het duur is. Hè? Je verkoopt je familiebedrijf niet. Je wil herinvesteren in je familiebedrijf. En ik denk die private of privé mindset moet je ook loslaten op de beursgenoteerde bedrijven.
Ja, en dat is iets wat ik... Het laatste jaar zijn heel veel Nederlanders begonnen met beleggen. En een natuurlijk gevoel is, daar is de beurs eigenlijk ook voor gemaakt, dat je gaat handelen. Je ziet alle koersen rood worden of groen. En dat zet aan tot handelen. En jouw idee is dus, doe het tegenovergestelde.
Ja, ik denk handelen is een zero-sum game. Ik denk niet dat iemand een voordeel heeft in de handel. We weten, je kan investeren in snellere computers of betere algoritmes, maar dat is altijd een knife fight. Dat wil zeggen, er is altijd, ook al vind je een of ander algoritme, is waarschijnlijk tijdelijk. Voor mij is dat een zero-sum game. Wat niet een zero-sum game is je vermogen te laten groeien, niet omdat een stukje papier van hier naar daar gaat, maar omdat de intrinsieke waarde van een bedrijf toeneemt over tijd. En waarom? Omdat het meer klanten heeft, omdat het relevante software of een product verkoopt, of tandpasta, of maakt niet uit wat. Ons vermogen als investeerders groeit niet omdat een koers omhoog gaat. Of een aandeel omhoog gaat. Het groeit omdat over tijd de onderneming waar wij, zeg maar, pro rato ons aandeelhouderschap een soort van mede-eigenaar van zijn, omdat die toeneemt over tijd. En daardoor groeit het vermogen. Daarom kan je ook eigenlijk niet spreken over dat je winst hebt gemaakt op een aandeel. Want winst, stel je koopt een aandeel op 100 en over 3 jaar staat het op 300, is het verschil tussen die 100 en 300 dan winst? Ik vind dat een vrij een woord wat niet zo goed past eigenlijk. Want als bijvoorbeeld de business 3 keer groter is geworden, omdat er meer klanten zijn of meer gebruikers en meer omzet en meer winst van het bedrijf, dan is die hogere koers is puur en reflecteert eigenlijk de toegenomen waarde van de onderneming. Dat is geen winst. Als je het bedrijf zou verkopen bijvoorbeeld, het aandeel op 300 versus dat je het hebt gekocht op 100. Je maakt niet zozeer winst. Je wisselt eigenlijk je vermogen in een bedrijf op 300 in papiergeld. Waar je dan iets anders mee wil gaan doen. Maar het is geen echte winst. Het is gewoon, je vermogen is toegenomen omdat de business is gegroeid. Het bedrijf is ook niet duurder op 300 dan het was op 100 als de onderliggende business is gegroeid. Dus ik denk dat een van de lessen is die mensen kunnen leren als ze Berkshire bestuderen of Warren Buffett. Wat hij ook heeft gekocht eigenlijk, zelfs de bedrijven die minder succesvol zijn, zoals dat Dexter Shoe Company, een schoenenbedrijf, ze hebben ze nooit verkocht. Dus een van de mooiere mental models eigenlijk is toch die strippenkaart. Hè? Als je gaat investeren, je hebt die strippenkaart. En elke keer als je een aandeel koopt, dan stel je hebt 20 strippen of 20 keer mag er afgestempeld worden. Elke keer als je een investering doet, dan wordt er gestempeld en dan heb je in je leven nog maar 19 over. En de volgende investering heb je nog maar 18 over. Dus iedere keer dat je investeert, wil je zorgen dat het iets is wat echt een mooie investering is, die je waarschijnlijk lang wil vasthouden. En zo investeren wij bijvoorbeeld ook nooit in een bedrijf omdat het aandeel is gedaald. Weet je, bijvoorbeeld, wij hebben geen interesse om, laten we zeggen, KLM te kopen, omdat vanwege de lockdown is het aandeel omlaag gegaan. En omdat het beste wat je namelijk kan meemaken is dat het aandeel één keer rebound van waar het is in een dip terug naar een oud niveau. Daar moet je op wachten tot het gebeurt. Maar als dat is gebeurd, moet je ook eigenlijk weer waarschijnlijk verkopen. Want daarna gebeurt er waarschijnlijk niet zoveel. Het mooiste is als investeerder om je alleen maar te richten op investeringen die je niet meer hoeft te verkopen. Eigenlijk wil je iets kopen, een bedrijf wat je niet meer hoeft te verkopen voor een hele lange tijd, omdat die onderneming zo goed groeit.
Helder. Ja, en in het verlengde daarvan, degene die de podcast vaker luisteren, de dode beleggers, iemand die overleden is, die als groep halen de beste rendementen. Ja. En omdat die hun aandelen natuurlijk uiteraard vasthouden in die zin.
Ja.
Dat heb je vast wel eens gehoord. Ik wil nog wat andere vragen gezien de tijd, want je noemde Berkshire Hathaway al een beetje. En ik kan me voorstellen dat heel veel traditionele value beleggers jouw beleggingsstrategie ver van Buffett af vinden staan. Toch hoor ik jou in een video zeggen, ja, een boek over Buffett is een beetje als mediteren of naar de kerk gaan. Kan je dat uitleggen?
Ja, omdat de belangrijkste dingen die je kan leren van Buffett is bijvoorbeeld hoe je een investering benadert. Bijvoorbeeld vanuit het perspectief van een eigenaar, van een mede-eigenaar. En niet vanuit het perspectief, het is een stuk papier en we kopen het hier en we verkopen het daar. En dat soort fundamentele gedachten, zoals die strippenkaart net. Als je die soms weer terugleest, dan herinnert je, dan krijg je eigenlijk een herinnering van om voorzichtig te werk te gaan en heel fundamenteel te kijken naar bedrijven. En ook ondernemend te werk gaan. Ik denk dat een betere investeerder is eigenlijk ook iemand die operationeel betrokken kan zijn of ondernemend is. Ik denk dat Warren Buffett in zijn leven ook heel ondernemend was en ook niet alleen bedrijven begreep vanuit outsider investeerder, hè, vanuit de Ivoren Toren naar een bedrijf kijken, maar ook echt de mensen spreekt die de bedrijven runnen en begrijpt wat er echt speelt. En waarom is het belangrijk? Omdat het je helpt om die bedrijven niet te verkopen als het aandeel stijgt. Omdat je dan eigenlijk begrijpt waarom het aandeel stijgt en waarom de intrinsieke waarde van het bedrijf stijgt. En precies. Ik sprak toen over dat boek Buffettology, wat eigenlijk een soort van hele simpele taal geschreven boekje is over een paar belangrijke speerpunten in de filosofie. En ik denk inderdaad, als je steeds meer investeert in software, het gevaar is dat je een soort momentum investeerder wordt. Dat je, hè, wat je nooit wil is op een paard wedden, zoals een angel investor misschien in een team investeert. Dat je op basis van alleen maar hoop of gedachten een investering doet in een bedrijf. Je wil uiteindelijk altijd wel een bepaalde houvast hebben in de financials van het bedrijf, in de cashflows of de balans. En zo zijn bijvoorbeeld alle bedrijven waar we investeren, ze hebben geen schulden, ze zijn bulken van de liquiditeit op de balans. Bijvoorbeeld belangrijk is voor ons dat elk bedrijf zijn groei, of ze nou 100% of 80% groeien, kan financieren met eigen kaststromen. Maar Buffett blijft, denk ik, een inspiratie. Alleen, hij heeft in zijn leven ook een transitie ondergaan. Hè. Hij is begonnen, geïnspireerd door Benjamin Graham, proberen hele goedkope bedrijven te kopen. Dat waren vaak waardeloze ondernemingen waarvan je moest hopen dat het aandeel ietsjes omhoog ging om iets meer te reflecteren wat het bedrijf misschien waard zou kunnen zijn. Hè? En eigenlijk Charlie Munger heeft dan, zo gaat het verhaal, hem geholpen om zijn oog te openen dat je eigenlijk veel meer geld kan verdienen in de compounding machines. De bedrijven zoals Coca-Cola of Gillette die je een hele lange tijd niet hoeft te verkopen en die bizar aantrekkelijke rendementen op geïnvesteerd vermogen maken. En ik denk, als ik naar Berkshire nu kijk, ik denk dat er intern een behoorlijke transitie weer bezig is, omdat ze natuurlijk Berkshire behoorlijk kritiek krijgt van waarom zit je op 140 miljard cash in een wereld waar al die mooie bedrijven ontstaan en waarom heb je Google gemist en Amazon gemist en twee jongere investeerders, hè, Ted en Todd, die hebben beide runners een portfolio die eigenlijk veel meer tech georiënteerd is dan de Wells Fargo posities en de Coca-Cola. En het feit dat ze bijvoorbeeld toch hebben meegedaan pre-IPO in een blokje Snowflake. Weet je, je ziet dat ze wel wakker zijn daar. En dat ze begrijpen dat de wereld is veranderd. En ik zou het nog wel mooi vinden eigenlijk. En ik hoop het eigenlijk voor hem, voor Warren Buffett, dat hij voordat hij zeg maar met pensioen gaat, dat hij nog één keer de markt zou verrassen door een significante investering te laten zien in een waanzinnig cloud-based bedrijf. Bijvoorbeeld dat hij sinds de IPO voor 10 miljard aandelen Snowflake heeft bijgekocht, hè, waar ze pre-IPO al aandelen in hebben. En eigenlijk daarmee laat zien dat ze toch intern begrijpen waar de wereld naartoe gaat. En ze hebben natuurlijk een hele grote positie in Apple. Maar en zo denk ik, kijk, investeren heeft één fundamentele waarheid die nooit verandert. Namelijk, de waarde wordt uiteindelijk bepaald door de discounted future cashflows. Hè? Dat is uiteindelijk, elke waarde komt daar vandaan. Alleen die discounted future cashflows, dat hoeft niet te betekenen dat je nu een winst moet zien, een accounting winst waar je een multiple op kan zetten. Het kan heel goed zijn dat je eigenlijk wil dat er geen winst is, omdat het bedrijf maximaal investeert in de positie die ze hebben. En zo, zeker in het geval van software, zijn vaak winsten understated, omdat bijvoorbeeld het bedrijf, bijvoorbeeld in het geval van Amazon was dat, die hebben heel veel investeringen in hun platform, hebben ze gewoon als kosten meteen door de P&L afgeschreven, in plaats van het kapitaliseren op de balans en dan afschrijven over jaren. Nou, dan krijg je eigenlijk twee verschillende, hè? Als je het kapitaliseert en je schrijft het af, heb je een hogere US GAAP profitability, winstgevendheid, dan dat je het als kosten afschrijft door de P&L. Alsof dat een soort kosten is als personeelskosten. Ja. Maar je schrijft het af, maar eigenlijk maak je zeg maar 40% rendement op die cash out. Dus dat zijn allemaal. Ik heb soms ook het idee dat US GAAP accounting, wat natuurlijk eigenlijk is een beetje uitgevonden in de jaren 70 voor industriële bedrijven van die tijd, niet helemaal meer super werkt voor bedrijven die in de cloud opereren met dan moet je toch je eigen ideeën over loslaten.
Ja, nee, heel herkenbaar. Heel herkenbaar. Dankjewel. Ik heb nog wel één die bij ons een VIP-training volgt. Die vroeg zich graag af van als je particuliere belegger bent en misschien in die zin minder het netwerk hebt qua mensen wat jij hebt. Hoe vind je dan die prachtige parels, die kleine bedrijven die mogelijk de toekomst gaan veroveren. Wat zijn de kanalen waar je gaat zoeken?
Je zou kunnen beginnen bij wat je zelf gebruikt en of er bepaalde services zijn die essentieel zijn voor je. Bijvoorbeeld als je een bedrijfje runt, wat gebruik je? Welke software is eigenlijk, kan je niet zonder. Maar ook als je op je telefoon, ik weet het niet, als je Spotify gebruikt of Shopify. Of, je kan op Twitter, vind ik, dat je heel veel interessante mensen kan volgen. eigenlijk sinds de lockdown is Twitter voor mij best wel een belangrijk platform voor informatie geworden. Ik heb soms het idee dat wat ik in de Financial Times of de Wall Street Journal lees, dat ik dat 2 dagen geleden direct van de bron op Twitter heb gezien. Het leuke aan Twitter is dat je echt bijvoorbeeld de eigenaren van die bedrijven kan volgen. Bijvoorbeeld Toby Lütke zelf, dat is de CEO van Shopify. Als die een interview bijvoorbeeld doet, dan staat dat op Twitter. Dan heb je meteen van de bron, heb je de podcast bijvoorbeeld, de link naar de podcast. Of de conversatie die ze op Clubhouse doen, of wat dan ook. Dus op die manier creëer je eigen ecosysteem. Als je bijvoorbeeld begint met het volgen van Daniel Ek of Toby Lütke of mensen die je respecteert in het gebied van machine learning, sommigen die academisch bezig zijn bij Google of OpenAI. Zo leer je steeds mensen kennen of zelfs mensen die bij hele mooie VC's in Amerika werken, wat die succesvol investeerders zijn in bedrijven. En ja, zo krijg je steeds weer suggesties wie je nog verder kan volgen. En creëer je eigenlijk je eigen krant die steeds wel interessante informatie geeft. Los daarvan, ik denk podcast. Voor mij zijn podcasts enorm belangrijk. Als je luistert naar Tim Ferriss of Patrick O'Shaughnessy in Best Like the Best. Het zijn gewoon hoge kwaliteit gesprekken met mensen die bedrijven hebben gebouwd. Die heel eerlijk vertellen waar ze ook al tegenaan liepen en hoe moeilijk het was en wat geluk was. En daar leer je gewoon ongelooflijk veel over die ondernemingen. En ook dat heel veel bedrijven die nu heel groot en succesvol zijn, hoe moeilijk het was in de eerste jaren om überhaupt te starten. Dus voor mij, podcasts zijn heel belangrijk. En spreken met developers. Voor de lockdown was het altijd interessant om naar developer conferences te gaan en dan om mensen, de IT'ers, te spreken en waar ze mee bezig waren. En een beetje die field research is altijd belangrijk.
Ik vroeg me af waar je gemiddelde dag uit bestaat. Je noemde al podcast. Ik vermoed ook heel veel lezen.
Ja, heel veel lezen. Dus kijk, wat heel interessant altijd is, om naar de investor relations websites van de bedrijven te gaan. Daar kan je, iedereen kan bijvoorbeeld de discussies van de laatste kwartaalresultaten van Microsoft of van Shopify of Adyen kan je luisteren op de webcast. Dan hoor je management vertellen wat er is gebeurd. Je kan de sell-side-analysten vragen horen stellen. Er zijn investor days die worden gegeven waar je informatie kan halen. Voor mij is vooral deze dagen bijvoorbeeld, omdat de bedrijven weer met hun kwartaalresultaten komen, bestaan voornamelijk uit het luisteren naar die conference calls van die bedrijven. Lezen van transcripts van die earnings calls. Op Spotify is er ook een podcast, heet Earnings Season. Daar kan je eigenlijk alle bedrijfskwartaalrapportages, die worden daar, kan je naar luisteren. Bijvoorbeeld Adyen resultaten kan je naar luisteren. Als je een keer in de auto zit, dan zet je het op en dan leer je toch weer heel veel.
Gaaf.
Veel lezen. Ook wat wij zelf heel veel doen, is toch ook wel veel spreken en bellen met mensen die werken bij bedrijven. Als we investeringen doen in bedrijven, dan proberen we altijd developers te spreken die daar werken. We proberen voormalig werknemers, maar ook werknemers die er nog zitten, te spreken. Proberen erachter te komen van waar zijn ze mee bezig en waarom is een bedrijf eigenlijk goed. Of klanten te spreken van die bedrijven, van waarom heb je gekozen voor dit product versus dat product. Dan doe je je eigen research. Maar ja, hoe ziet de dag eruit? Veel lezen en dat ook weer afwisselen met wandelen en even rondjes rennen en veel buiten zijn ook. Even de gedachten laten gaan en even een beetje uitzoomen en nadenken over dingen. Dat is denk ik belangrijk. Voor mij is de natuur altijd belangrijk om buiten te zijn in de natuur af en toe. Er zijn ook maar zoveel uren op een dag dat je echt geconcentreerd kan lezen. Daarom is het ook leuk om podcast kan je echt tijdens een wandeling kan je dat is eigenlijk
super. Ja. Ik heb nog twee korte vragen. Crypto, hot and happening nu. Wat is jouw perspectief?
Ik denk dat... Kijk, over iets als Bitcoin kan je niet op dezelfde manier iets zeggen als over bijvoorbeeld Microsoft, omdat er geen cashflows zijn om je op te baseren. Maar ik denk bijvoorbeeld in het geval van Bitcoin dat een enorm interessante technologie is. Ik bedoel, er zijn slimme wiskundigen die menen dat de white paper van Bitcoin een van de meer briljante wiskundige statements is van de afgelopen 100 jaar. Die short sell squeeze vorige week of twee weken geleden met GameStop, waar een leger retail investeerders eigenlijk grote hedge funds uit hun posities drukte, heeft mij heel erg doen denken dat misschien Bitcoin een van de ultieme assets is die misschien wellicht een keer een van de grootste bull runs kan worden in de geschiedenis van finance of van de mensheid. Waarom? Omdat, kijk, zelfs als je Berkshire Hathaway aandelen wil kopen, vaak moet je toch documentatie hebben om een account bij een broker te hebben. Je moet je paspoort en je proof of address en ga maar door. Terwijl dat betekent natuurlijk dat heel veel mensen in Zimbabwe of Nigeria eigenlijk niet zo makkelijk zomaar een aandeel Berkshire kunnen kopen. Dus zo toegankelijk zijn capital markets nog niet. Terwijl als je een smartphone hebt en je kan een wallet openen bij Coinbase en je kan, al heb je $1 of je hebt een beetje spaargeld en je kan toch deelnemen in bijvoorbeeld iets als Bitcoin. De combinatie van dat het een absolute supply heeft, plus dat het wereldwijd toegankelijk kan zijn door iedereen, geeft natuurlijk een asset die waar een enorme vraag kan ontstaan. En dat gekoppeld met de toch wel beperkte supply. En het gevoel ook dat mensen... Kijk, ik heb het idee dat elke persoon in de wereld is eigenlijk een soort ZZP'er aan het worden. Ze verlaten grote instituten. In de toekomst zou het kunnen zijn dat decentrale blockchain technologie bijvoorbeeld je eigen persoonlijke gegevens, dat je die beter kan controleren, of de content die je genereert en dat je dat kan verkopen op een mooie manier. Dus ja, Bitcoin, ik weet er niet meer over dan jij. Ik denk alleen, als ik zou moeten gokken van is er meer upside dan downside, dan zou ik zeggen, er is meer upside dan downside. Het feit dat natuurlijk mensen als Elon aan boord komen, ik denk dat hij een beetje loopt te klieren, maar het is toch een endorsement van hem. En 2 jaar geleden waren er nog heel veel mensen die heel weinig verstand eigenlijk hadden van wat er gebeurde, zoals Jamie Dimon en Warren Buffett en Ray Dalio, die allemaal zeiden het is een fraud, en nu zie je ze toch wel een beetje draaien. Kijk, eind 2017, ja, wat zeker een fraud was, is dat ieder team opeens een coin kon uitgeven, 99% van al die procent van al die coins, dat was natuurlijk totale nonsens. Maar het feit dat Bitcoin, eigenlijk zou je kunnen zeggen, elke dag dat het bestaat, is het toch robuuster. Het systeem zelf is nooit gehackt. Alleen tussenpartijen kunnen gehackt worden. Dus je zou kunnen zeggen, elke dag dat het bestaat, is het robuuster dan de dag daarvoor. Er zijn meer deelnemers, meer mensen die er gebruik van maken. Misschien in de toekomst kan je inderdaad een Tesla kopen, maar toch is denk ik de case voor Bitcoin is niet als betaalmiddel. En het argument vaak is dat bijvoorbeeld de regeringen, die laten het niet toe, want het kan niet concurreren met de euro en de dollar, maar zo. Dat is voor mij een beetje een drogreden, want het hoeft dat is helemaal niet de case. Bitcoin hoeft helemaal niet te concurreren met de euro, en natuurlijk ga je niet je belastingen betalen in euro's. Het concurreert niet met de dollar, net zoals dat goud ook niet concurreert met de dollar. Het enige verschil nog met goud is dat, stel de goudprijs zou stijgen van, wat is het nu, $1700 per ounce naar 20.000. Op een gegeven moment wordt het lucratief om op Mars te gaan minen en in space. Terwijl, ja. Dus de supply kan theoretisch omhoog, terwijl Bitcoin, ja, het is echt wat het is. Dus laten we het zien. Het zou mij niet verbazen als ergens voor 2030... we 1 miljoen per bitcoin zouden kunnen zien.
1 miljoen per bitcoin. Maar jij belegt, ik denk, je belegt niet in de bitcoin.
Nee, ik beleg niet in bitcoin. Je kan eigenlijk over Bitcoin kan je eigenlijk niet in beleggen, net zoals je niet in goud kan beleggen. Ik vind investeren is iets waar je kan zeggen, dit is de prijs die ik nu betaal en wat ik terugkrijg is een waarde die deels tot stand komt door kaststromen, dus door echte een bedrijf bijvoorbeeld, dat je kan zeggen zoveel omzet, zoveel winst. Het kopen van goud op Bitcoin is een beetje een well-educated guess, zeg maar een welbeargumenteerde speculatie, wat op zich helemaal niet mis kan zijn, want je kan natuurlijk hele goede redenen hebben om Bitcoin te kopen of goud, maar het is niet een investering, omdat er zit geen cashflow achter. Dus je kan niet op basis van een DCF iets berekenen. Dat wil niet zeggen dat het een slechte koop kan zijn. Maar kijk, wij in ons fonds, wij richten ons alleen maar echt op het mede-eigenaarschap van bedrijven. We willen echt, onze missie is te participeren in sommige van de grootste winnaars, beste ondernemingen van de komende 10 jaar. Stel Bitcoin gaat van, wat is het, 40.000 terug naar 20. Ja, en dan moet je wel kunnen uitleggen waarom. En dat kan je bij Bitcoin niet. Dus, let's see. Ik denk dat Bitcoin iets is wat ieder voor zich moet bepalen. En ook als je het koopt moet bedenken dat het kan ook gewoon omlaag gaan. Dus je moet er voorzichtig in zijn. Terwijl als je bijvoorbeeld aandelen koopt in Microsoft en de prijs gaat door de helft opeens, omdat er een algemene sell-off is in markten, dan verdubbel je positie omdat het zo goedkoop is. Dus dat zijn echt hele mooie investeringen. Bitcoin is meer een positie, maar het is een hele asymmetrische positie. Dat wil zeggen dat de downside waarschijnlijk lager is dan de upside. Het enige wat ik nog wil zeggen over Bitcoin is, als je het niet kan hebben dat je een dag wakker wordt en de prijs is 5 ton per bitcoin of 1 miljoen per bitcoin, dan kan je ook het als een hedge zien voor dat gevoel. Dus misschien koop je dan een klein beetje en heb je in ieder geval geparticipeerd.
Zo is het ook. Oké, mooi. Mijn laatste vraag, van wat heb jij pas de afgelopen jaren geleerd wat je eigenlijk al wilde weten toen je net begon met beleggen?
Hoe je kijkt naar softwarebedrijven, hoe je kijkt naar cloud native. Cloud native wil eigenlijk zeggen een bedrijf die volledig runt in de cloud. Dus je hele architectuur is in de cloud, dus al je compute. Dat is heel belangrijk. Ik denk het niet verkopen van je beste bedrijven, dat essentieel is. Gewoon het laten lopen. Misschien 10 jaar geleden had ik veel meer willen weten van machine learning. Misschien mezelf leren coden of meer software talen te begrijpen. Ik denk dat heel belangrijk is. Maar even kijken wat verder nog. Ja.
Helder. Ja, laten we afsluiten. Ik wil je heel erg bedanken. En ik zat net een beetje te denken aan welk gevoel deze podcast bij me oproept. En ik had eigenlijk een beetje hetzelfde gevoel als dat ik had toen ik naar de aandeelhoudersvergadering van Berkshire Hathaway was geweest. Het voelt of jouw principes, hoe jij leert, jouw filosofie op de lange termijn, op de toekomst, welke bedrijven daar gaan domineren. Dat voelt een beetje voor mij als een soort van bevestiging van je bent goed bezig. Ook in deze huidige markt waarin we toch misschien bepaalde excessen zien, je noemde GameStop al, van hoe je daar ook een beetje afstand van kan nemen door gewoon je eigen koers te varen. En hoe jij je daarin zo mooi onderscheidt van, in die zin van het gros van de andere beleggers. Dat vind ik fantastisch, daar wil ik je heel erg voor bedanken. En ik ben ook heel erg benieuwd, waar kunnen mensen meer over je vinden?
Ja, we hebben een website, dat is www.guardianfund.nl. Dus guardianfund.nl. En sinds ongeveer een jaar schrijf ik een maandelijkse brief of update aan investeerders. Dat heet Sharing Thoughts. Dus Sharing Thoughts. Dat is eigenlijk nu ook wat breder geworden. Ik ben begonnen het alleen voor investeerders te schrijven, maar nu voor iedereen die het leuk vindt om te lezen. En daar deel ik eigenlijk dingen die ik heel interessant vind of die mij heel erg hebben geholpen om bijvoorbeeld bedrijven te begrijpen of ontwikkelingen te begrijpen. Dus Sharing Thoughts is een nieuwsbrief. Je kan je inschrijven via theguardian.nl website.
Geweldig. We zullen de link ook in de show notes zetten. En ik kan het iedereen aanraden om die te lezen. Want ik lees ze met heel veel plezier. En Georg, ik wil je ontzettend bedanken voor vandaag.
Dankjewel voor het gesprek. Was leuk.
Mooi. En luisteraar, tot de volgende keer.
Tot ziens.